onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 130. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 130. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 86e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Jona, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden u Jona 3, de versen 1 tot en met 10.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, o dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Jona 3. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh, en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods, van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn grote, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, dat hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hen werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel Jona 3, het 4e, het 8e en het 10e vers. Jona 3, vers 4. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Jona begon in de stad te gaan, één dagreis. En hij predikte en zeide, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Vers 8. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Vers 10. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, voor de tweede maal brengt u ons samen in dit uw bedehuis rondom uw woord. U bent hartenkenner en nierenproever. U weet hoe het is in ieders hart en leven, hoe wij hier gekomen zijn, of het ons een wonder was dat we nog op konden gaan, of er verlangen was in ons hart, of er gebed was in het binnenste om de werking van uw geest in ons leven, of de doorwerking van uw geest in ons leven, of er de begeerte was van David, die het mocht kennen van binnenuit door genade. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. David had zichzelf leren kennen als een verloren zondaar die er naar recht buiten gezet moest worden. Maar door genade hebt gij uw ontferming aan hem betoond, uw trouw in zijn leven bevestigd, want David was een zondaar die telkens overtrad tegen uw geboden, maar dat deed de band niet teniet die u gelegd had in zijn leven. Waar u begint, zet u uw werk immers voort, en zult u toch nooit toelaten dat de duivel zo een weer in zijn macht zou krijgen. Want u, o Heere Jezus Christus, bidt voor uw kerk. U draagt uw kerk op en smeekt en vraagt om bewaring op grond van het volbrachte borgwerk. Dan wijst u daarop. En dan geldt het toch, wat ook Petrus mocht gelden, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo was het ook in het leven van David. En hij begeerde het werk van Christus te mogen zien en te mogen horen. Dat werk was immers te zien in de offers die gebracht werden, al die offerdieren, al dat offerbloed Wees toch heen naar het ene volmaakte offer dat door Christus in de volheid des tijds gebracht zou worden en waarvan wij toch mogen weten dat het gebracht is. Het is volbracht. Zo heeft het immers geklonken op Golgotha. En David begeerde ook daarvan te horen, verzoening door voldoening. Want daarbuiten is er geen weg tot de zaligheid. Geef dat dat toch ook ons verlangen mag worden, als we dat nog niet kennen. En als we dat verlangen, dat gebed van David mogen kennen, die begeerte, als u die begeerte in het hart hebt gelegd, dan bent u het toch die daarvan de eer dient te ontvangen. Dat kan nooit door een mens, dat kan niet door een prediker, dat kan niet door een bekeerde vader of moeder, maar u werkt. Al is het dan wel zo dat u gebruik maakt van instrumenten. We hebben daar vanmorgen van mogen horen dat u een Filippus hebt gebruikt om de kameling te onderwijzen. En zo behaagt het u gebruik te maken van uw knechten om hoorders van uw woord te onderwijzen en al meer te onderwijzen. We smeken van u, zoudt u het ook vanmiddag wel willen maken. En gedenk ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, dominee Ruis, die op Urk mag voorgaan. Wees met al uw knechten, u zegt het toch in uw woord. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Het komt toch alles bij u vandaan, dat de enige hoop en verwachting van u zou mogen zijn. En geef gij dan maar te spreken, want als u de mond opent van uw knechten, dan kan de duivel niet meer toesluiten. Maar we smeken ook om opening van gesloten zondaarsharten, want die zondaarsharten zijn een versterkte stad van vijandschap tegen u. Allen zijn we van nature opstandelingen die niet voor u willen buigen, die u buiten hart en leven willen houden. Maar u werkt wonderen, we hebben het beleden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, de Almachtige. U hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Waar een mens dan ook vandaan komt, in welk land hij ook leeft, wat hij ook gedaan heeft, als u wonderen werkt naar uw welbehagen, dan kan toch niemand dat keren. Doe het ook in het midden van deze gemeente. En waar u gewerkt hebt, dan kan het soms na ontvangen genade zo donker worden. Vaak door eigen schuld, door toe te geven aan de zonde, door zich te veel in te laten met de beslommeringen van dit leven, de zorgvuldigheden van dit aardse bestaan, dat er dan geroepen mag worden vanuit die duisternis tot u. En zoudt ge op uw tijd het duister weer weg willen nemen, uw gunstrijke nabijheid in Christus willen doen ervaren. Daar zijn al genade, daar kan niemand aanspraak op maken, maar u ontfermt zich toch op het gebed. Gedenk allen die in nood zijn, lichamelijke nood, wat de gezondheid aangaat, geestelijke nood, als de duivel zijn pijlen afschiet, als hij uw werk verdacht maakt, dat dan de toevlucht tot u de Heere genomen mag worden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Gedenk ook onze jeugd, daar komt zoveel op af. Wilt u de vrezen van uw naam in harten en levens werken, de waarachtige bekering werkelijkheid doen worden, van dood levend maken, want dat is toch het eerste wat dan plaatsvindt, dat doden zullen horen uw stem en dat ze gaan luisteren naar u. U gaan gehoorzamen, gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. En doe dat ook bij de kinderen. We zijn toch nooit te jong om u te zoeken. Geef een nieuw hart, kon het zijn, tot eer en verheerlijking van uw naam, tot beschaming van de Satan, die al zijn onderdanen wil vasthouden, die er niet één aan u gunt. Gedenk uw kerk wereldwijd. We lezen daarvan, we horen daarvan. Schrikwekkende vervolgingen zijn werkelijkheid. Vijanden die uw volgelingen benauwen, van hun vrijheid beroven, soms martelen en kwellen, dat er gebed mag opstijgen tot u om bekering van vijanden, zoals Stefanus bad voor zijn stenigers. Reken hun deze zonde niet toe. En dat gebed hebt u verhoord, want een Saulus hebt u staande gehouden, neergeworpen, neergeveld, alles ontnomen waarop hij betrouwde, om als een arme verloren zondaar de zaligheid te zoeken en te vinden in die enige en volkomen zaligmaker die hij eerst in zijn volgelingen vervolgde. Hij werd door u gesteld tot een rover van de hel. En nu smeken we van u sterk dat deel van uw kerk dat in hevige mate verdrukking en vervolging ondervindt. En we bidden u ook om uw zegen over het werk van de zending. Die arbeid kan nooit in eigen kracht gedaan worden. Geef de beleving van de afhankelijkheid van u, dat er groot gedacht mag worden van uw almacht. Ontfermt u zich wereldwijd over verloren zondaren en zondaressen, dat de afgoden verlaten mogen worden en de knie mag gaan buigen voor u, die de enige waarachtige God zijt. Gedenk ook het werk van evangelisatie in de steden en daarbuiten, in ons vaderland of waar het ook plaatsvindt. Het wacht op uw zegen. Open blinde zielsogen, verbreek harde harten, opdat het dienen van u, het eren van u, het gehoorzamen aan u werkelijkheid mag worden in de weg van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof. We bidden u voor land en volk, regering en vorstenhuis. We zijn als land en volk zo ver bij u vandaan. De overtredingen zijn talrijk, de zondag, er wordt zo weinig rekening mee gehouden. Er zijn zoveel mensen die niet weten wat er in de kerk gebeurt, die de inhoud van de Bijbel ook niet kennen, die niet bidden. Maar het is nog maar één wenk van uw alvermogen en het wordt anders. Dat zullen we toch vanmiddag mogen horen. Hoe die koning, hoe de onderdanen in Nineveh in zak en as gingen vanwege bedreven kwaad. Dat toch ook in ons land, onder ons volk, gekend zou mogen worden. En dat alles wat er gebeurt, dat virus dat nog steeds rondgaat, een middel zou mogen zijn in uw hand tot waarachtige bekering, tot een verlaten van de zonden en de ongerechtigheden, tot een terugkeer tot u. En gedenk ook de grote stad Rotterdam, waar deze gemeente mag samenkomen. Daar zijn er ook zo weinigen die u in waarheid dienen. Geef dat er sprake mag zijn van een zoutend zout en een lichtend licht op de plaats waar gij gesteld hebt. We denken ook aan het kerkelijke leven. Ook daar zijn zorgen en moeiten, dat het gezocht mag worden bij u, de koning van de kerk. En geef toch ook dat landelijk gezien gebleven mag worden bij uw woord en het beleiden erop gegrond, of een terugkeer daarnaar geboren mocht worden bij u vandaan, dat de oude paden niet verlaten zouden worden, en waar die oude paden verlaten zijn, dat er een terugkeer tot die paden gevonden mag worden. Maar gedenk ook buiten onze kerken, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, de duivel is er altijd op uit om uw werk tegen te staan, en toch gaat u door. Uw kerk wordt alleen maar groter, want als een zondaar bekeerd wordt, kan het nooit meer misgaan. Als een dode zondaar dat geestelijke leven uit uw hand ontvangt, dan wordt er een band gelegd die nooit meer verbroken kan worden. We bidden u ook voor de wereld. Daar is zoveel nood. Daar wordt oorlog gevoerd. Er zijn zoveel vluchtelingen. Kon het zijn, baanwegen, dat die vluchtelingen terug zouden kunnen keren naar hun eigen land, naar hun eigen volk. En als ook wereldwijd dat virus nog voortgaat, schenk ware zielsverootmoediging voor u, dat we toch niet zouden verwachten van menselijke dingen, menselijke maatregelen, maar alleen van u, die de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide zijt. We bidden u ook voor uw volk Israël, de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, met name hen die wonen in het land Canaan, dat land door u aan Israël beloofd. De vijandschap is groot, maar u hebt dat volk bewaard tot op dit moment toe, zoals u dat de eeuwen doorgedaan hebt, dat hun verwachting alleen van u zou zijn. Open hun ogen voor het eerst of al meer, voor de Christus der schriften, opdat bij hem de zaligheid gezocht en gevonden zou worden. We hebben het niet verdiend dat u met ons zou zijn, maar wij smeken van u, zie toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 51 het eerste vers: gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het tweede vers: want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede is voor de kerkelijke kassen, de derde voor algemene kosten kerk. Op een ander moment kunt u uw gaven hiervoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, ook in vroeger tijd kwamen er epidemieën voor. Ziekten onder het vee, hele besmettelijke ziekten soms, en ook ziekten onder de mensen. Velen stierven in het verleden. Maar wat gebeurde er in ons vaderland als er zulke epidemieën waren? Dan schreef de overheid, dan schreef de regering een biddag of boetedag voor. Dan werden de kerken opgeroepen zo'n dag te houden. De predikanten moesten dan spreken over de ziekte, over de epidemie die er gekomen was, en de oorzaak daarvan blootleggen. De zonden werden eerlijk aangewezen. En op zo'n biddag of boetedag werd er opgeroepen tot waarachtige bekering van het kwaad, tot een terugkeer naar de Heere, tot een luisteren naar zijn wet, tot gehoorzamen aan zijn woord, tot het dienen van hem. En als wij nu de achterliggende tijd overzien, dan moeten we het eerlijk zeggen, geliefde gemeente. De overheid zegt wel veel dingen en roept wel tot veel dingen op, maar ze heeft geen boetedag of bededag uitgeschreven. Het is zelfs zo dat men het heeft gezegd: samen zullen wij dat virus overwinnen. Er is niet verwezen naar de Heere die spreekt onder deze omstandigheden, die de vergankelijkheid en de machteloosheid van de mens onderstreept. Het wordt zonder meer verwacht van de vaccinatieafgod. En wat zien we? Er komen andere varianten die minder gevoelig zijn voor dat vaccin of de vaccins die ontwikkeld zijn. Opnieuw een streep onder de kleinheid en machteloosheid van de mens. Men dacht alles wel in handen te hebben, dat het ook economisch steeds beter zou gaan, en er werd zo een streep doorgezet. Hoe staan wij daar nu tegenover? Vinden we het erg dat de overheid niet voorhoudt te bidden tot God, dat de regering niet oproept tot bekering? Want dat is nodig. Een land en een volk en een wereld die God al meer verlaat, zal smart op smart ondervinden. Bekering, niet alleen nodig in onze tijd, ook in het verleden. En dan denk ik aan die grote stad Nineveh. En in die stad heeft de Heere wonderen gedaan. Dat schrijven wij boven onze tekstversen. De Heere doet wonderen in Nineveh. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats boeteprediking. Ten tweede bekering. En ten derde barmhartigheid. De Heere werkt wonderen in Nineveh In de eerste plaats boeteprediking, ten tweede bekering en ten derde barmhartigheid. Jona, hij kreeg opdracht naar Nineveh te gaan. Dat was bepaald geen eenzame weg, zoals we dat vanmorgen gezien hebben, hoe Filippus de opdracht kreeg om naar die eenzame weg te gaan, om daar te spreken tot die kameling, onderwijs te geven dat de Heere rijk gezegend heeft. Daar in Nineveh was een heel groot arbeidsveld. Daar leefden wel ongeveer 2 miljoen mensen. Zeker voor de oudheid een geweldige grote stad. Jona krijgt de opdracht om daarheen te gaan. We lezen dat in Jona 1. Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Jona ging niet. Hij was de Heere ongehoorzaam. Hij ging op een schip juist de andere kant uit. Niet naar het oosten, maar naar het westen. De Heere wist wel wegen te vinden om Jona op zijn plaats te brengen. Denk aan die grote vis, jongens en meisjes, die Jona inslokte. De Heere zond een zware storm. Jona werd aangewezen als de schuldige door het lot en overboord geworpen, maar hij is niet verdronken. Dat is een wonder van Gods langmoedigheid, van zijn goedheid. De Heer had ook kunnen zeggen: Jona wil ik niet meer gebruiken om daar het woord van mij in Nineveh te prediken. Ik zal een ander zenden. Maar Jona werd gespaard. Uitgespuwd op het droge na 3 dagen en 3 nachten. En is gegaan naar Nineveh. Het woord des Heren, Jona 3 vers 1... geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Jona gehoorzaamt. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh. Nineveh was de hoofdstad van het wereldrijk Assyrië. Een geweldige, sterke stad, een grote stad. Hoge muren rond die stad, zo'n 30 meter hoog. Dus dat is een geweldige hoogte. En bovenop die muren konden wel 3 strijdwagens naast elkaar rijden. Uitkijktorens in die muur op vele plaatsen aangebracht om te kunnen waarschuwen tegen de vijanden als die zouden proberen de stad aan te vallen en in te nemen. En niet alleen muren, wat zou er nog meer geweest zijn? Ook een gracht. En die gracht was 50 meter breed, ontzaglijk breed. We zouden zeggen een onneembare stad. En in die stad was van alles te vinden. Daar was rijkdom en welvaart. Daar waren paleizen en allerlei andere gebouwen waar de overheid gebruik van maakte. Denk aan de regeringsgebouwen die wij ook hebben. Maar dat niet alleen. Ook heel veel afgodstempels. De afgoden werden daar gediend. En die afgoderij ging gepaard met zedeloosheid. Een grote stad. 100 kilometer in de omtrek. En als je dwars door die stad heen ging van noord naar zuid, was dat 20 kilometer. 3 dagreizen, zo staat er. Je had dus 3 dagen nodig om die stad door te trekken. Grote stad. Groot ook in de zonde. Groot in de ongerechtigheid. En vandaar dat Jona deze opdracht krijgt: predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Jona mocht geen eigen boodschap daar brengen, niet zijn eigen inzichten verwoorden, niet zijn eigen denkbeelden er laten horen. Wat de Heere tot hem sprak, dat moest hij daar gaan zeggen. Is dat ons gebed geweest, geliefde gemeente? Dat vandaag het woord van God zou mogen klinken. Dat u zou horen wat de Heere tot u te zeggen heeft. Dan kan er niet voorbij gegaan worden aan de zonde. Dat deed Jona ook niet. En het oordeel over de zonde heeft hij laten horen in Nineveh. Jona, hij is gegaan. En dan staat er: Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. Dus maar een derde deel die stad in, zou je kunnen zeggen. Een stad immers van 3 dagreizen. En hij predikte en zeide, vers 4, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat moest hij dus gaan zeggen van 's hemels wegen. Dat heeft de Heere hem opgedragen. De verklaarders zeggen wel dat hij ook wel gezegd zal hebben wat de oorzaak zal zijn van die omkering. En wie hem gestuurd had om dit oordeel te gaan prediken. Nog 40 dagen. En de stad zal worden omgekeerd. Horen we dat vandaag ook nog? De Heere komt met zijn oordelen over een land en een volk dat hem verlaat. We zijn een welvarend land, een rijk land, maar ook groot in de zonde. En dan kunnen we dat concreet invullen vandaag. Denk aan het gruwelijke kwaad van de abortus. Elk jaar meer dan 30.000 kinderen die in de moederschoot gedood worden. Je hoort er wel van, als door andere oorzaken enkele mensen omkomen, ik zeg niet dat dat niet erg is. Maar waarom wordt gezwegen over die 30.000 ongeboren kinderen die vermoord worden? Want zo is het. Daar zou de regering op moeten wijzen. Daar zou een wet uitgevaardigd moeten worden die dat verbiedt. En dat is niet het enige. Als mensen oud worden, worden ze eenzaam in veel gevallen. Ze voelen zich overbodig. De krachten nemen af. En wat wordt er dan gezegd door velen, ook in ons land? Dan moet ik er zelf een einde aan kunnen maken wanneer ik dat wil. Er zijn zelfs poeders te koop. En daar kun je dan het leven mee benemen. Het zou zo anders moeten zijn. Een omzien naar oude mensen. Een meeleven met oude mensen. Een bezoeken van hen. En als het gaat over het zevende gebod. Daar in Nineveh ontzaggelijk veel zedeloosheid. De meeste afgoderij gaat daarmee gepaard. En we zien afgoderij ook in Nederland. Men buigt voor de welvaart, voor de rijkdom, voor het genot. En er moet alles kunnen. Het zevende gebod wordt gruwelijk overtreden. Er wordt reclame gemaakt voor zogenaamd second love, tweede liefde. Omgaan met man en vrouw buiten je huwelijk. Maar dat niet alleen. Je moet ook eigenlijk maar gewoon vinden, niet wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen man en vrouw, dat God één man en één vrouw geschapen heeft. Maar ook andere verbintenissen moet je daarmee gelijkwaardig beoordelen. Twee mannen, twee vrouwen bij elkaar. Denk aan de genderideologie, waar we mee overspoeld worden vandaag aan de dag. En als je als predikant die dingen duidelijk benoemt, kun je moeilijkheden krijgen. Voor het gerecht gedaagd worden. En als het gaat om het onderwijs dat aan kinderen gegeven moet worden, dan staat het in Nederland bol van verontwaardiging over bijvoorbeeld Hongarije, waar men de jeugd tot 18 jaar daarvoor wil afschermen en Bijbels onderwijs wil geven aangaande het zevende gebod, de verhouding van man en vrouw. Groot in de zonde. Net als in Nineveh. Maar laten we nou niet denken, geliefde gemeente, dat wij beter zijn. Als de Heere ons werkelijk ontdekt aan wie we zijn, en wat er allemaal leeft van binnen, dan moet je het toch zeggen. Nineveh wordt in mijn hart aangetroffen. En wat in Nederland wordt gedaan, de kiemen daarvan leven ook in mijn binnenste. En dan is het toch alleen de weerhoudende goedheid van God, als je die daadwerkelijk bedrijft, waardoor velen vandaag aan de dag wordt uitgeleefd. Jona, hij heeft het oordeel aangezegd. Boeteprediking. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Net als Sodom en Gomorra getroffen waren door het oordeel van God, zo zal Nineveh ook door dat oordeel getroffen worden. En Jona gunde niet eens de bekering aan Nineveh. Hij hoopte eigenlijk dat het oordeel werkelijk komen zou. Hoe is dat nou bij ons? Zien wij naar uit dat er waarachtige bekering komt hier in Rotterdam, in ons vaderland, dat uw buurman of buurvrouw die nergens aan doet, de ogen geopend worden, dat het hart wordt verbroken? Of spreekt u daarover in een zekere hardheid en onbewogenheid? Ik kan er toch ook niks aan doen? Wat gaat er van ons uit in de omgeving waar wij leven, in de straat waar wij wonen, in het tehuis waar we verkeren, op de studie, onze studiegenoten, Wat zeggen we tot hen? Bidden we voor hen, onze collega's op het werk? Weten ze morgen wel dat we gisteren in de kerk zijn geweest? En proberen wij er iets van te vertellen wie de Heere is, in zijn rechtvaardigheid ook, nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd? Daar klinkt in zekere zin ook nog evangelie in door. Niet onmiddellijk, nog 40 dagen, nog 40 dagen genadetijd. Als wij ernstig zieken tegenkomen, die nergens aan doen, roepen we hen op de Heere te zoeken. Klinkt het uit onze mond bij bewogenheid, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Nog 40 dagen. Misschien leven velen van u nog wel 40 jaar. Maar er komt een einde aan de genadetijd. Ik zei het ook vanmorgen. Haast u om uw levenswil. En het allerbeste leven is door het dienen van God met de liefde van het hart door hem in dat hart uitgestort. Zoek dat. Zoek de Heere en leef. Boete, prediking. En ten tweede, bekering. Wat lezen we? Jona wordt niet in de gevangenis opgesloten. En de koning zegt niet, Jona moet zijn mond houden, zijn hoofd eraf. Een mensenleven telt immers niet bij zo'n koning. Nee, we lezen heel iets anders. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Niet aan Jona, maar aan God. Die Jona gezonden had. Ze geloofden dat het oordeel zou komen. Hebben wij dat alles leren geloven? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ze geloofden aan God. Ze lachten hem niet uit. Ze bespotten Jona niet. Maar ze geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit. En bekleedden zich met zakken. Van hun grootste af tot hun kleinste toe. En hoe komt dat? Waar komt dat nou vandaan? Dat er rouwbetoon is vanwege het bedreven gaat. Nou, de koning geeft opdracht. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon. En deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak. En zat neder in de as. Een voorbeeld voor zijn volk. Hij kwam van de troon af. De koningsmantel afgedaan. Alle koninklijke waardigheid afgelegd. En hij bedekte zich, hij kleedde zich met een zak en ging in de as. En hij liet uitroepen, als men sprak te Nineveh, uit bevel des konings en zijn groten zeggende, laat mens nog beest, rund nog schaap, iets smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterkelijk tot God roepen. Dus iedereen moet in de rouw. Niet eten en niet drinken. Zelfs de dieren niet. En die koning roept op om sterkelijk tot God te roepen, dus luid. het aangezicht van de God van Jona te zoeken in het gebed. De nood aan hem voor te leggen. Heeft onze regering dat gedaan in de achterliggende tijd? Er is wel van alles geroepen, dit moet je doen, daar moet je aan houden. En ik zeg niet dat we niet voorzichtig moeten zijn. Er is niet opgeroepen tot gebed, ja. Toen die misdaadjournalist gedood werd, neergeschoten werd, toen werd er gezegd dat er gebeden moest worden. Maar niet vanwege het coronavirus wat rondgaat. Niet vanwege de zondigheid van land en volk. Want als we kijken naar het verleden, toen lag er beslag van het woord van God. Er werden beden en boetedagen belegd, wat ik al zei in de inleiding. Het ontbreekt ten eenenmale. Het gewone leven moet terugkeren. Maatregelen werden opgegeven, u weet ervan. Een nieuwe golf dreigde te komen. Een streep door de rekening. Het ging anders dan de regering gedacht en verwacht had. De Heere regeert. Uit zijn hand komt ziekte en gezondheid voort. Het wordt nauwelijks beseft en nog minder beleefd in ons vaderland. Die koning, hij roept op tot gebed. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Hij roept op tot bekering. Wat werpt de prediking van Jona rijke vrucht af, ondanks Jona. Het zou toch eigenlijk een wonder geweest moeten zijn voor Jona dat hij toch nog naar Nineveh werd gestuurd. Hij had kunnen verdrinken in het water van de zee, maar de Heere spaarde hem. Een wonder, toch nog gebruikt te worden. En als ik dan zie naar mezelf, en als ambtsdrager zie naar zichzelf, als vaders en moeders zien naar zichzelf, wat zijn er dan een tekortkomingen? Dat je zwijgt waar gesproken zou moeten worden. En dat je spreekt waar gezwegen zou moeten worden. Als de Heere zou doen naar onze ontrouw, dan zouden we weggenomen worden. Daarom een wonder. Het woord van God nog te mogen verkondigen. Een wonder de ambtelijke arbeid nog te mogen doen. Een wonder nog vader en moeder te mogen zijn. Om de kinderen te onderwijzen. Om op te roepen tot gebed. Om op te roepen tot bekering. Dat mocht die koningin doen. En Jona was het instrument in de hand des Heren, waardoor dit alles bewerkt werd. Een ontrouwe, ongehoorzame Jona. Oproep tot bekering van de kant van de koning. En zij zullen zich bekeren. Dus afkeren van zondigheid, boosheid, ongerechtigheid en zedeloosheid. En een nieuw leven zou openbaar moeten komen. Het geweld dat in hun handen is zou beëindigd moeten worden. Wat kleeft er veel bloed aan de handen hier in Nederland. Ik noemde het al, het doden van het ongeboren leven. De mogelijkheid bieden zichzelf aan het einde van het leven, als men meent dat het leven voltooid is, van het leven te benemen. En wat zegt die koning, wie weet. God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren, dat wij niet vergingen. Hoop op de barmhartigheid van God. Dat is onze derde gedachte. Barmhartigheid. Nog 40 dagen zou het duren. Vasten, luid roepen tot God, sterk bidden tot Hem. Zich bekeren van de boosheden en ongerechtigheden. En dat is ook nodig, geliefde gemeente, wanneer we nette kerkmensen zijn en bewaard worden voor allerlei zondigheid en zedeloosheid die aangetroffen wordt in ons vaderland. Maar misschien zijn er ook wel die stiekem alleen op hun kamer, of als man of vrouw er niet is, ook allerlei zondige, zedeloze dingen bekeken hebben. Met je mobieltje heb je heel de wereld op zak, nietwaar? Op de computer kun je van alles oproepen. Zou het dan voor mij nog wel kunnen, zegt iemand. Zou de Heer naar mij nog wel om willen zien, wel, dat het gebeuren in Nineveh tot een moedgevend voorbeeld zou mogen zijn. Die koning riep op tot gebed. En dat gebed is opgeklommen. En daar worden wij ook toe opgeroepen. Schuld te belijden voor de Heere. Zoals we dat gaan zingen. Uit het vierde vers van de 79ste psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm. De Heere ziet alle dingen. In vers 10 wordt dat duidelijk omschreven. En God zag hun werken. Dat zij zich bekeerden van hun boze weg. De waarachtige bekering wordt door de Heere waargenomen. En dat is hem aangenaam. Hij heeft immers geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar. Maar daarin, dat hij zich bekeerde van zijn weg en leven. Jona had er lust in dat Nineveh omgekeerd zou worden. Maar hij wist toch ook wel van de barmhartigheid van God. En daarom wilde hij eigenlijk niet gaan. Want hij wist dat God barmhartig is. En het zou best eens zo kunnen zijn dat op de prediking waarachtige bekering zou volgen en dat het oordeel niet zou komen. We lezen dat ook heel duidelijk in de profetieën van Jeremia. Jeremia 18, vanaf het 7e vers, daar lezen we: in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Nineveh zal worden omgekeerd. Dat heeft daar geklonken. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Als daar bekering komt, dan komt het oordeel niet. God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Dat is nou barmhartigheid. Dat is soevereine ontferming. En hij deed het niet. Nineveh werd gespaard. Men zal die dagen afgeteld hebben. De laatste dag van die 40 aangebroken. Het laatste uur. De laatste minuut. En hij deed het niet. Uit de gewone geschiedschrijving weten we ook dat er inderdaad sprake is geweest van een wonderlijke ommekeer in Nineveh. Een afkeer van de zonde en de ongerechtigheid. Pas 150 jaar later ongeveer is de stad wel verwoest. Het was geen blijvende bekering. Maar nog eerder dan de verwoesting van Nineveh werd het tienstammenrijk weggevoerd uit het land der vaderen, uit Kanaan, in ballingschap, vanwege het dienen van de afgoden. Het berouwde God. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als wij ergens berouw van hebben, dan zeggen we: ja, ik had het anders moeten doen. Ik heb de zaken van tevoren niet goed overdacht. Ik heb dingen over het hoofd gezien. Als ik dit en dat van tevoren geweten had, had ik het anders gedaan. Ik heb er berouw van dat ik zo gehandeld heb. Zo is het bij de Heere uiteraard niet. Alle dingen zijn hem van eeuwigheid bekend. Wat is het dan als de Heere berouw heeft? Hij heeft echt niets over het hoofd gezien. Echt geen verkeerde beslissing genomen, dat betekent het niet. Ik zal proberen uit te leggen, jongens en meisjes. Kijk, als jullie thuis luisteren, dan vindt je vader dat heel prettig. En dan zal hij lief en aardig tegen je doen. Dus je vader ziet graag dat je doet wat je wordt opgedragen. Dat je gehoorzaamt, dat je lief bent. Maar als je ondeugend bent, als je steeds niet luistert, daar heeft diezelfde vader een hekel aan. Dan wordt hij boos. Dan komen er straffen. En zo is het nu ook bij God. Hij is volmaakt rechtvaardig, 100% rechtvaardig. Dat betekent, als er geen bekering komt, dan komt zijn oordeel. Maar hij is ook 100% barmhartig. Christus heeft plaatsvervangend het oordeel gedragen. Het oordeel ook voor mensen in Nineveh. Dus als God berouw heeft, dan is dat geen verandering in God. God haat het kwade en bemint het goede, net als die vader. Die haat de ongehoorzaamheid en ziet graag dat zijn kinderen lief zijn. Dus als de Heer de bekering bewerkt, dat doet God, dan heeft hij behagen in zijn eigen werk. En dan komt hij niet met de straffen die bedreigd zijn, want als daar bekering komt, dan zal de Heere barmhartigheid betonen. Ja, maar dominee, hoe weet u nou dat die mensen in Nineveh niet maar een oppervlakkige bekering gekend hebben? Een tijdelijke bekering. De farao zei ook hele mooie dingen als er oordelen kwamen. Hoe weet u nou dat het daar in Nineveh wel echt werk van God was? Wel, dat lezen wij in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daar zegt de Heere Jezus, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En dan vers 41 van Matthäus 12. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus de zaligmaker zelf heeft het gezegd. Ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. In ieder geval zijn er geweest die de waarachtige bekering gekend hebben, geschonken is. Want zo moeten we het zeggen. Dat is het werk van God. En wat zou het nu groot zijn als dat ook in onze tijd zou gebeuren. Als er opgeroepen zou worden tot bekering, tot gebed. En als dat door genade, door de almacht van God in zijn vrijmacht, zou resulteren in waarachtige bekering. Dan zou de mens uit de wereld, net de kerkmensen, nog voor kunnen gaan. Dat zegt de Heer Jezus hier. Meer dan Jona is hier. Ik heb volmaakt gepredikt. En door de meerderheid van het volk en door de meerderheid van de leidslieden van het volk is die prediking niet geloofd, maar verworpen. En de staat in Nineveh, zij geloofden aan God. En de koning riep op tot rouwbedrijf, tot sterk gebed, tot bekering. En de Heere heeft de waarachtige bekering willen werken. De Heere is rechtvaardig. Dat is zeker waar. Dus als een land en een volk voortgaat op een zondige weg, dan komt daar het oordeel. Ongeveer 150 jaar later zei ik al, is Nineveh verwoest. We mogen wel vrezen voor land en volk van Nederland. Als we al verder voortgaan op de ingeslagen weg. En als datgene wat er gebeurt, het virus wat rondgaat, niet waar. Als dat geen enkele uitwerking heeft. Als de zondige mens het algemeen gesproken wil blijven genieten en het oude leven weer wil voortzetten. Wat vonden wij het ergste, geliefde gemeente? Dat we niet op vakantie kunnen gaan naar buitenland? Of dat we niet als gehele gemeente naar de kerk konden gaan? Gelukkig kan dat hier nu. Is dat werkelijk onze grote vreugde? Om het woord van God te mogen horen? Om onderwijs te mogen ontvangen? De lieden van Nineveh zullen medehelpen veroordelen zij die ondanks de vele preken die gehoord zijn, voortgewandeld zijn op die brede weg. Al verder, bij God vandaan. Jona, hij kwam maar eenmaal in Nineveh. En hij bracht, zouden we kunnen zeggen, een eenzijdige prediking. Maar de Heer had hem dat geboden. Hij moest het woord spreken wat de Heer tot hem zeggen zou. Hij was wel van zijn plaats. Want hij gunde Nineveh de bekering niet. O geliefde gemeente. Dat uw eigen herder en leraar, dat ook ik die vandaag hier mag voorgaan. En dat de ambtsdragers die de Heere u geeft, u werkelijk allen zouden gunnen de waarachtige bekering. Want buiten die bekering liggen we onder het oordeel van God. Bij de Heere is veel vergeving. Ik zei het al. Als we eerlijk zouden moeten zeggen, ik heb zoveel zonde gedaan. De mensen weten daar wel niet van. Maar ik weet het wel. Zou het voor mij nog wel kunnen? Wat zegt de Heer in zijn woord? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Het kon voor die zondaren in Nineveh. Dan kan het ook vandaag nog. Smeek om ontdekkende, schuldigstellende genade. Opdat dat sterk roepen vanuit de diepte der verlorenheid werkelijkheid mag worden bij God vandaan. En dat roepen dat hij zelf verwekt, is hem aangenaam. En dan zal hij zich ook ontfermen, alleen op grond van het werk van Christus. Die ook voor Ninevieten, die ook voor zondaren in Nederland, zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Als de allergrootste zondaar ooit gerekend wilde worden, opdat er zaligheid en vergeving zou zijn. Laten we dat toch zoeken, geliefde gemeente. En als we daar weet van mogen hebben, het belijden van zonde en schuld, dan zal het ook gelden dat het werk van Christus, net als bij die kameling, ten deel zal vallen. De Heere zal leiden door dit leven, hij zal de weg wijzen. En daartoe door hem bereid, op zijn tijd, opnemen in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ook moedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis. Werk de waarachtige bekering waar het nog niet is en waar het mag zijn, dat uw naam dan erkend mag worden. En houd uw eigen werk in stand. Gedenk deze gemeente met haar kerkraad, met haar eigen herder en leraar, zijn vrouw en kinderen, heel het gezin dragen we aan u op. Stel zijn arbeid tot rijke zegen onder jong en oud. Vergeef wat zondig en gebrekvol was, gedenk deze week. Help bij alles wat we te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk. En als er rust gezocht wordt en nieuwe krachten nodig zijn, zou u dat willen geven. Gedenk ook die familie die deze week aan de geopende groeven komt te staan, dat de roep zijn die is uitgegaan, geheiligd mag worden aan de harten van jong en oud. Bewaar ons voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het derde vers van Psalm 32. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 32e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.